Lieve Zegaya-familie, wat ontzettend groot plezier en wat een eer eigenlijk ook dat ik de preek mag inspreken voor jullie voor deze zondag. En het was voor mij dit keer een onderwerp waarmee ik heel veel bezig ben geweest de afgelopen tijd en waarmee ik eigenlijk altijd wel heel veel bezig ben. En waarover ik vast ook wel eerder heb gepreekt, maar het lag dit keer weer zo op mijn hart om het hierover te hebben. En ook omdat ik dit weekend de laatste hand leg aan mijn tweede boek, Be Excellent. Een boek dat eigenlijk een oproep, een boost is voor vrouwen. Om in je eigen spiegel te kijken en te ontdekken hoe waardevol je bent. En om dan op je eigen manier in actie en in beweging te komen. Dingen die voor mij heel dicht ook bij me passen, die actie en die beweging. En de reactie die ik vaak krijg als ik anderen vertel over mijn boek, is toch wel verbazing. En ze zeggen dan dat dit moet tegenwoordig. Een boek speciaal voor vrouwen, wat raar eigenlijk. Zo slecht gaat het toch niet met vrouwen? En waarom toch die vrouwen? Waarom niet vrouwen en mannen? We hebben toch allebei een beetje ondersteuning nodig. Maar dat het zo goed gaat met vrouwen, dat valt eigenlijk bitter tegen. Er bestaat zoiets als een loonkloof, dus verschil tussen de betalingen die mannen en vrouwen krijgen voor hetzelfde werk, waarin vrouwen minder betaald krijgen voor hetzelfde werk als mannen. En die loonkloof, die is verbazingwekkend genoeg aan het groeien. Maar ook als je kijkt naar een wereldwijd beeld, dat vrouwen onderdrukt worden en daar is eigenlijk geen goede reden voor. We zijn er nog steeds over aan nadenken. Dit is namelijk een beeld dat je dwars door alle religies ziet, alle culturen, alle continenten. En iemand als Marilyn French, een schrijfster die het boek heeft geschreven, een vrouwelijke geschiedenis van de wereld, ook niet kan verklaren. Ze kan het alleen beschrijven. Je ziet het in India, in Afrika, in Nederland. Waar je ook kijkt, vrouwen trekken aan het kortste eindje. En het vervelende is, en vind ik ook het onvoorstelbare, is dat de kerk niet bepaald een voorloper is te noemen om vrouwen op een gezonde plek te zetten. Integendeel, als we heel eerlijk zijn. In de kerk worstelen we met zaken als vrouwelijk leiderschap, vrouwen die spreken, maar ook zaken als echtscheiding of anticonceptie. Ik las laatst een mail die voorbij kwam in mijn mailbox over een dominee die toch maar was gaan nadenken of die niet wat meer vrouwenruimte moest geven. Ik vind dat belachelijk. We hebben al vanaf 1917 kiesrecht voor vrouwen. Vrouwen worden gelijk gezien in de wet. Maar in de kerk worstelen we nog met dat moderne principe. Maar ja, daar staat de christelijke kerk niet alleen in. Denk bijvoorbeeld aan de islam of hindoes zelfs. En bijzonder uitgesproken ook het boeddhisme. Onbegrijpelijk voor iemand als ik dat vrouwen daar zo blindelings in duiken. Yoga gaan doen, wat dan ook. Maar ook het jodendom, waarin je zelfs 's ochtends het een gebed mag bidden als man. Dat je blij bent dat je niet geboren bent als vrouw. Wat een opluchting. Maar goed, alweer, wij christenen doen het vaak niet beter op zijn zachtst gezegd. En dat is helemaal onvoorstelbaar voor mij. Onze gehele kerk wordt namelijk aangeduid als de bruid van Christus. Hoe kunnen we die dan in den vrede verzwakken? Ja. Daarvoor moeten we eigenlijk flink terugbladeren in de Bijbel naar een onderwerp waar ik al eerder over heb gesproken, maar waar ook over blijf spreken, Genesis 3. En ik heb enorm het idee dat als we het nog een keer bespreken, weer een nieuw aspect daarvan kunnen zien. Want juist daar, in Genesis 3, ligt de wortel, de oorzaak van al dit onbegrijpelijke rondom mannen en rondom vrouwen. Dat de helft van de hele wereldbevolking niet achter het stuur mag zitten. In heel wat landen zelfs letterlijk. Dat vrouwen monddood worden gemaakt, onderdrukt en gekleineerd worden. Als lustobjecten worden gezien en gemaakt in de porno-industrie. En dat wij dat grotendeels prima vinden. Zelfs de mannen in de kerk. Onvoorstelbaar. Dat de hele gezondheidszorg, het werkritme, de politiek en het leiderschap allemaal de man als uitgangspunt, als default heeft. Ik vind het belachelijk raar. En begrijp me goed, ik geloof in mannen en vrouwen van God. Ieder op een eigen plek, naast elkaar, voor zijn aangezicht, zoals ook in Genesis staat. Vrouwen hebben alleen nog een keiharde inhaalslag te maken. Eentje waarbij zowel mannen als vrouwen volop betrokken moeten zijn. Maar goed, tijd om naar Genesis 3 te gaan. Nou, lees ik voor vanaf vers 14. En dat is dus als, voor degenen die daar nog niet helemaal zijn gekomen in de Bijbel, als de man en de vrouw uit het paradijs zijn gezet door God, omdat zij gezondigd hebben door te eten van de boom. En dan zegt God de Heer tegen de slang, die uiteraard bijzonder betrokken is bij dat moment: vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden en wilde dieren wenden zich van je af. En op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je hele leven lang. En dan gaat hij verder in vers 15. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. En zij verbrijzelen je de kop en jij bijt hen in de hiel. Ongelooflijk belangrijk deze tekst. En hij gaat dan verder tegen de vrouw. Je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Want tegen de mens, de man, zei hij: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Doorns en distels zullen er groeien. En toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je en tot stof keer terug. En dan doet de man de mens iets heel bijzonders. Hij noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levende geworden. Eva, degene die leven geeft. Mooi is dat toch? Wij zien Eva, of de kerk, ik niet, de kerk ziet Eva als degene die de dood heeft gebracht. Die ervoor heeft gezorgd dat we uit het paradijs kwamen. Maar de mens, de man, ziet meteen aan het begin al dat zij de levenbrengster is. Waarom? Omdat uit haar bevrijding zal voortkomen. Jouw nageslacht en het hare. En zij verbrijzelen jou de kop. De kop van de slang is verbrijzeld. Maar hij bijt hen in de hiel. Als we dan Genesis 3 lezen, dan zien we dus een paar hele interessante dingen. Ten eerste, dat er vijandschap is tussen de slang, tussen Satan en de vrouw. Nou, dat zien we dus door de eeuwen heen. Onvoorstelbaar, onverklaarbaar. Elke keer weer wordt de vrouw in de hiel gebeten. Er zal met moeite gebaard worden. En dat heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met het krijgen van kinderen, maar ook het doen van je werk en het voortbrengen van vrucht. Er zit moeite op, er zit zweten op, er zit pijn op. En dan, je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Dat is dus ook een vloek. Dat is dus niet iets goeds. Dat is niet iets waarbij we ons moeten neerleggen met z'n allen. En dat, die drie dingen zien we werken in de hele wereld om ons heen. Tot verbijstering van al die geleerden en geschiedkundigen. Ze snappen er helemaal niets van. Hoe kan het dat consequent bij vrouwen voetjes worden ingebonden, dat meisjes besneden worden, dat er vrouwen in India zuur in hun gezicht gegooid krijgen, dat vrouwen in Afrika niet alleen kinderen krijgen, maar zich ook helemaal suf moeten werken tot mannen, terwijl mannen een beetje bij elkaar zitten. Ze snappen er niets van, maar wij horen het wel te snappen. Wij snappen namelijk hoe een vloek werkt. Maar in plaats van dat wij dat snappen en dat wij dan vervolgens ook daarnaar handelen, lopen we allemaal braafjes aan die leiband van deze vloek. Wij christenen gelijk als degene in de wereld. En eigenlijk is dat onacceptabel. Want wij geloven en wij leven vanuit de zekerheid dat in Jezus elke vloek is opgeheven. Het hoeft niet dat je als man met distels en dorens en gezwoeg je brood hoeft te verdienen. Je kunt vanuit God shalom werken. Je kunt vanuit zijn vrede zijn. Je kunt weten dat hij de voorziener is voor jou. Als man kun je daarin staan. Hij heeft ook de vloek opgeheven over de vrouw. Met zijn allerlaatste ademtocht riep hij aan het kruis: Kua, bruid. De laatste gedachte die hij had voordat hij het leven gaf was aan de bruid. Dat klinkt toch niet als overheersing? Dat is ook geen overheersing, want in Jesaja staat, zoals ik ook al eerder heb verteld, dat onze begeerte niet zal uitgaan naar Jezus. Hij is dus een man die wij niet begeren, die ons dus iets anders geeft. Hij geeft ons iets anders omdat hij een bruidegom is die zijn armen spreidt en zich vrijwillig laat vastnagelen op een kruis en zijn leven geeft voor ons, voor de kerk, voor de bruid, voor de vrouw die leven geeft, voor Eva. Waarom accepteren wij dan niet die nieuwe mindset die bij datzelfde offer hoort? Wij zijn toch niet van deze wereld? Wij hoeven niet te leven onder de vloek, zoals we kunnen lezen in Romeinen. En toch doen we dat. Niet alleen mannen, ook vrouwen. En dat komt ook wel gedeeltelijk omdat de duivel iets briljants voor elkaar heeft gekregen met het concept kerk en religie. Religie legt aan banden, brengt hiërarchie, brengt onderdrukking. Islam, wat ook religie is, betekent zelfs precies dat, onderdrukking. Maar Jezus is gestorven zodat we een relatie kunnen hebben. Religie is dus wat anders dan relatie. Een relatie gaat uit van gelijkwaardigheid. Een bruidegom en een bruid. Heel verschillend, toch gelijk. Relatie is hooglied. Het vieren van de liefde. Gelijkelijk naar elkaar verlangen. De bruid die durft te zeggen dat ze verlangt. De bruidegom die niet kan wachten om zijn bruid te vinden. Relatie is ook de kerk, zoals die beschreven is in Spreuken 31. Ik ben het ontzettend eens met Brian Simmons, die de Passion Translation heeft gemaakt met zijn team. Waarin hij kijkt naar Spreuken 31. Als die abundant bride, de overvloedige bruid. En dat hij zegt, hoe kan het dat wij dat op vrouwen leggen als een soort meetlat. Waar vrouwen wel of niet aan kunnen voldoen. Terwijl we ruimschoots accepteren dat de versen en de hoofdstukken daarvoor, die over de vreemde vrouw gaan, over de wereld gaat. Maar als de vreemde vrouw de wereld is, wie is dan de goede vrouw? Dat is dan natuurlijk niet de wereld, de kerk. En als we zo Spreuken 31 lezen, dan zien we een prachtig beeld van de kerk zoals die zou kunnen zijn. Een kerk die trots is van haar echtgenoot, van Jezus namelijk. Als we kijken naar relatie, dan is het ook een ontmoeting in de tuin zoals Maria van Magdala heeft. En dan zegt die bruid, omdat ze gezien is, omdat ze gekend is, omdat haar naam ook wordt genoemd, samen met de geest, aan het einde van de Bijbel, kom. Het is niet een bruid dus die monddood is gemaakt, maar een bruid die uitnodigt om te komen. Het is dus het begin en het einde van de Bijbel. De Bijbel begint met liefde en eindigt met liefde. Het is daarmee een liefdesverhaal door de eeuwen en door de boeken van de Bijbel heen. Niet een geesel waarbij de ene helft die in de relatie staat kleiner is en meer moet lijden dan de ander. Het is daarmee ook 1 Korinthe 13. Liefde. En als we 1 Korinthe 13 er eens bij pakken. En dat is lezen alsof het is zoals Jezus naar ons kijkt. Maar ook zoals wij weer liefde kunnen uitdelen. Ja, dan wordt hij nog mooier. Laat eens kijken vanaf vers 4. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. En de liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet naar haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd en zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. En de liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. En wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Ah, dat is al zo mooi toch? Al die woorden die mensen hebben uitgesproken, die niet in lijn liggen met die liefde, die zijn maar ten dele. Dat is niet de waarheid. De waarheid is dat wij worden, dat wij zijn lief gehad vanaf het begin. En dan gaat Paulus verder in vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind en dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Waarom? Omdat die liefde maakt dat je van aangezicht tot aangezicht staat. Dat je zal kennen zoals je zelf gekend bent. Dat is een geven en nemen, dat is gelijkwaardigheid. Dat is volheid, dat is overvloed. Dat is de liefde waarmee wij bemind worden en gekend zijn. Nu al, vandaag al. Hoe kan je dan ooit geloven in meer of minder? Hoe kan je dan ooit de helft van de wereldbevolking een flinke stap achteruit zetten. Als we kijken naar Filippenzen 2 vers 3, dan staat daar als een oproep van Paulus, acht de ander uitnemender dan jezelf. En dat woord uitnemender is super interessant. Dat betekent niet alleen hoogachten, maar ook hoe je denkt over de ander, maar ook of je regeert over die ander of die aanstuurt. Eigenlijk mag je ook zeggen, die ander mag mij regeren, mag mij aansturen. Waarom mag dat? Omdat wij beide vanuit liefde handelen. Ik kijk door Gods liefde naar jou en jij kijkt vanuit Gods liefde naar mij. En daar staat niet in die brief van de Filippenzen, dit geldt alleen voor de mannen. Nee, dat is gewoon voor iedereen die gered is. Voor iedereen die Jezus heeft aangenomen als Heer. Voor iedereen die in de relatie stapt en niet in de religie. Als we dus hardnekkig op basis van een handvol teksten uit de Bijbel blijven kiezen om de vrouw onder de man te stellen, maken we in ieder geval twee hele grote fouten. We verzwakken de vrouw ten eerste. En dat komt, zoals we in Genesis 3 kunnen lezen, maar één figuur bijzonder goed uit. Want als ik iemand tegenover mij heb staan die mij de kop kan kosten, dan zorg ik dat die ander geen macht meer heeft, geen plek meer heeft. Ik verzwak die ander. Alle onderzoeken, feiten, verhalen, het volledige onderwijs van Jezus vertelt ons iets anders dan het verzwakken van de vrouw. Hij versterkt een vrouw. Hij versterkt een vrouw omdat je met een vrouw ook de wereld versterkt. En waarom is dat? Omdat vrouwen leven kunnen geven. Net zoals Eva dat kon. De wijsheid van Adam daarin, toen hij naar zijn vrouw keek, was die van levenbrenger. En iedere vrouw hier op aarde is een levenbrenger. Iemand die invloed heeft op haar kinderen, op de mensen om hen heen. Die met een warm hart uitdeelt in de maatschappij. Die waar zij ook gaat, leven kan brengen. Ik weet nog dat ik, toen ik zwanger was en aan het voorbereiden was op geboorte geven, een prachtig stuk las over hoe je, vooral ook als je geboorte geeft, dat je je zo één kunt voelen met God. Want God heeft ook geboorte gegeven aan de wereld. Dus je voelt hetzelfde als hij, dat je dwars door die pijn heen een kind krijgt. En die pijn hoeft er dus niet eens te zijn, want God voelde geen pijn, hij voelde vreugde, hij voelde dat het goed was. En daar mogen we als vrouwen ook hier gaan staan, dat we leven mogen brengen, omdat we voelen dat het goed is, omdat we zien dat het goed is. De tweede grote fout die je maakt, als je nog in dat oude denken blijft staan, is dat we de begeerte laten regeren. En de essentie van de Bijbel is niet begeerte. Dat is liefde, liefde, liefde. Onze begeerte mag dwars door hem naar anderen gaan. Want dan verlies je namelijk je begeerte. Hij is namelijk degene die die begeerte wegneemt en omzet in liefde. Dan wordt het als in Hooglied. Dan vier je liefde met elkaar. Of dan wordt het als in Spreuken 31. Kracht, invloed, eer voor elkaar. Een kerk die verschil maakt in de wereld. Of dan wordt het zoals in Openbaringen. Een uitnodiging, een invitatie om te eten en te drinken en te worden als hij en te genieten van het eeuwige leven. Onvoorstelbaar dat we deze belofte en deze bestemming laten liggen, omdat we geloven dat we het goede doen door vrouwen achter te stellen. Maar het is tijd. Het is tijd om oog in oog te staan met de God die liefde is. En het is tijd ook om gekend te worden. Het is tijd om niet meer op basis van een vloek te leven. En ik vind ook dat wij als kerk die verantwoordelijkheid hebben om dat niet te doen. Ik merk dat nu ik het boek aan het schrijven ben, hoor je ongelooflijk veel over vrouwen. Vrouwen worden ook in de coronacrisis harder getroffen dan mannen, omdat er toch weer, als kinderen thuis blijven, wie neemt dan het werk op? Als bedrijven omvallen, zijn het vaak de wat zwakkere, kleine bedrijven. Als er steun is, is er vaak weer steun voor niet-vrouwelijke beroepen. Als we kijken naar de druk die er op de zorg heeft gelegen en de vergoeding die ze daarvoor krijgen, is het weer onvoorstelbaar dat dat weer niet gebeurt, terwijl er grote bakken geld gaan naar een KLM. Dus het is wel tijd. Het is tijd dat wij als kerk gaan laten zien wat het hart van God is voor vrouwen en voor mannen. Want het is namelijk zo dat je met het achterstellen van vrouwen niet alleen vrouwen tekort doet. Je doet mannen ook tekort. Mannen horen naast een vrouw te staan in een bestemming. Als wij een zwakke vrouw hebben, een vrouw die niet tot haar recht komt, dan kunnen we ook niet samen voor God staan. Dan missen we iets in die verbintenis. Dan missen we ook iets in het uitleven van Gods visie op relatie en op geloof en op liefde. Dus als ik daarover nadenk, dan grijp ik weer terug naar 1 Korinthe 13 en dan resten mij nog geloof, hoop en liefde. Geloof in een kerk die er eindelijk eens voor kiest om niet meer op basis van een vloek te leven. Hoop in een toekomst waar mannen en vrouwen in vrijheid de wereld kunnen veranderen. En bovenal liefde. De hartenklop van ons geloof. Voor onze bruidegom, die wij kennen, zoals Muriel zo mooi zei in haar preek. Die goed is, want we kennen hem, dus we weten dat hij goed is. Waar onze begeerte niet naar is uitgegaan en die ons waarlijk vrij heeft gemaakt door het offer dat hij heeft gebracht. Een offer dat genoeg is, want dat betekent kua ook. Het is volbracht, genoeg. Het is tijd voor de bruid. Dus mocht je nog een slavenjuk op je hebben liggen, waarin je toch nog denkt aan de rol van de man boven die van de vrouw, verbreek dat eens. Leg dat slavenjuk neer aan de voeten van Jezus. En verdiep je eens in wat er werkelijk staat in de Bijbel over mannen en over vrouwen. Kijk dan eens naar hoe Jezus naar vrouwen was. Dat hij gewoon voor het opstaan, dat hij opstond uit de dood, twee vrouwelijke getuigen uitkoos, wat hoogst ongebruikelijk was in zijn maatschappij in die tijd, in die cultuur. Dat hij zichzelf als eerste openbaart als de Zoon van God aan een vrouw en niet de allernetste vrouw in onze ogen, maar in zijn ogen wel. En kies dan ook vandaag wie jij dienen zult. Ga je mee met die gedachte van de slang die jouw vijand is, want dat staat gewoon helder in de Bijbel, en die jou dat ook zal blijven? Dus ga je aan zijn kant staan waarin jij die vrouw kleiner maakt, waarin je in de vijandschap blijft staan, die hij voelt voor de vrouw? Of kies je, net zoals Jozua en zijn gezin en alle geloofshelden, maar ook Rut en Maria en alle vrouwelijke geloofshelden, kies jij voor de God van liefde? Die God die jou ontmoet waar je maar bent. En die jou bij je naam noemt. Of je nou man bent of vrouw. En als mannen en vrouwen zijn we onderdeel van die vrouwelijke kerk. Die bruid. Die vrouwelijke kerk die op haar plaats mag gaan staan. Ik weet in ieder geval wel wat ik ga doen. En ik hoop jij ook. En ik wil ook voor jullie allemaal bidden. Ik wil bidden voor jullie als Zegarja familie. Ik wil bidden voor iedere luisteraar. Ik wil ook bidden voor iedereen die misschien nog twijfelt en nadenkt over dit onderwerp. Want ik bid echt dat de God van liefde jullie licht zal geven. Want dat is wat er gebeurt als wij Gods woord lezen. Als we met hem in gesprek gaan. Als we vanuit relatie met hem gaan kijken naar zijn blik op de wereld. Als we de vloek verbreken. En ik bid ook voor het verbreken van die vloek nog een keer. Die ligt op mannen en op vrouwen. Ik bid dat u elke begeerte uit onze weg zult halen. En dat u daar uw overweldigende liefde voor terug zal brengen. En ik bid u echt voor een openbaring in de kerk. Dat we beseffen hoe geweldig uw plan en bestemming is voor de bruid. En ik bid ook, Heer, dat u alle dingen nieuw zult maken. Zoals u ook zegt in uw woord. Heer, maak alle dingen nieuw in ons hoofd en in ons hart, in ons systeem. En ik dank wel dat u dat doet vanuit shalom. Laat de vrede van God onze scheidsrechter zijn. Ook in deze gedachtegang over mannen en vrouwen in de kerk. En ik dank u wel, Heer, dat u elk oordeel weg zult halen. En elke pijn en elke onderdrukking in Jezus' naam. Ik bid echt vrijheid uit over de kerk en over Zegarja en ieder die luistert. Dat we mogen gaan ontdekken en genieten hoe groot en hoe goed en hoe diep en hoe breed uw liefde is voor ons allemaal. En ik dank u wel, Heer, dat u er niet alleen vandaag bent, maar ook morgen dat u onze toekomst in uw handen houdt. En ik dank u wel dat u hersteller bent en dat u elke bres zal dichten en dat u alles nieuw maakt. In Jezus' naam. Amen.